En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
En blijkbaar, ze weten niet hoe dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
De kip zal geen lawaai meer maken.
Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. Daar zijn we weer.
Ja.
We hebben net heel depressief over koersdalingen. En we hebben de SMCI of zoiets, wat zei je nou net? Supermicrocomputers?
Ja, supermicrocomputers, ja. Die in de afgelopen 5 jaar eventjes 30 keer is gegaan.
Ik heb die dus echt volledig gemist.
Ja, je zei het net, ja. Ja, ik ook.
Ik weet niet waar die vandaan komt. Ik weet niet wat ze doen. Ja, zal chips zijn.
Ja, chips, ja. Ja.
Maar die zijn er volledig buiten scope gevallen van AMD of Nvidia of wat dan ook? Of ligt het echt aan mij?
Ja, maar dit is dus het rare, omdat ik het net tegen jou zei. Ik zat het te bekijken omdat het heel veel op Twitter komt. En wij zeggen natuurlijk vaak van prijs of sentiment volgt prijs. Mm-hmm. Als er heel veel grote uitslagen zijn, dan zie je dat in allemaal van die screeners en weet ik veel wat allemaal. Dus ik zag het ook voorbij komen bij mensen die in één keer daar bovenop doken. Omdat chippers het goed doen. Ja. En ik denk eens eventjes, voordat ik hierheen ga, even kijken wat dat in de afgelopen 5 jaar heeft gedaan. 30 keer. En we hadden het net over crypto, voordat we de opnameknop aanzetten. Als je 30 keer de bitcoinprijs maal 30, vanaf waar die nu staat, dan moet je even terugrekenen naar $1200 ongeveer.
Ja, ja.
En dan zeggen mensen 30 keer. Zo, de masseltje, weet je wel, dat je daarin hebt gezeten. Maar met zo'n super microcomputers bijvoorbeeld zou dan zijn... Nee, ik ben gewoon een goede lange termijn belegger. Ja, ik ben er gewoon in blijven zitten. Maar ik denk dat hij inderdaad ondergesneeuwd is in het geweld van Nvidia bijvoorbeeld.
Ja. Maar toch bizar. Ja, ik bedoel, wij zitten allebei flink in tech.
Ja.
Volgens mij checken we alle tech-aandelen zoals die er op de beurs beschikbaar zijn. En deze is gewoon volledig een blackbox geweest.
Ja, maar zo kan je nagaan.
Ik ben benieuwd of er nog meer van dit soort aandelen zijn die wij gewoon volledig missen. Die ook gewoon een casual 10x hebben gedaan de laatste 2-3 jaar of zo. Met tech-aandelen. Die we eigenlijk zouden moeten weten. Hè?
Tuurlijk. Ik denk het wel. Ja joh. En weet je, ook andere dingen. Dan heb je het niet alleen over aandelen als het gaat om tech. Maar dan heb je het ook over dingen met uranium of zo. Weet je? Dat is ook iets waar ik niet in zit. Maar waar ik uitslagen bij sommigen zie. En dan onderzoek ga doen hoe die sector in elkaar zit. En dan schrik ik me ook helemaal de blaren. Van hoe snel zoiets is gegaan in een paar maanden tijd. En dan denk ik, hoe kan ik dan dit niet gezien hebben? Maar kennelijk is mijn bubbel ook echt redelijk afgeschermd in het gebied van tech.
Ja.
Dus dan mis je dat soort dingen. En niet dat het erg is in die zin, want je kan niet overal focussen. Maar het wil dus maar zeggen, voor de average Joe, die hier een paar uurtjes misschien per maand naar kijkt, ja, die hoeft zich niet, die hoeft niet raar op te kijken dat hij al dat soort dingen niet weet. Want wij zitten er bij wijze van spreken elke dag op.
Ja.
En we doen regelmatig onderzoek, omdat we natuurlijk een wekelijkse podcast hebben. En nu met het platform best wel veel dingen aan het schrijven en analyseren zijn. En zelfs ons ontgaat dingen.
Ja. Ja, het verbaasde mij. Verbaasde me echt toen je net daarmee kwam. Over verbazing gesproken. We hebben een leuke podcast waar we allemaal verbazingen gaan bespreken, denk ik. Nou, vertel het maar. Wat zijn de planning? Mooi aanzetje.
Nee, het is ik denk dan even een leukere aflevering als het gaat om dat de indexen, en vooral de S&P en de Nasdaq, all-time highs hebben neergezet. Of op de borden hebben gezet. Maar dat geldt niet voor alle, lang niet alle aandelen in dit geval, die onderliggend zijn daaraan. En ook dat ik zie bij veel mensen dat ze zeggen, ik heb gewoon, zoals wij net zeggen, maar dat is dan puur om te kijken. Maar dat andere mensen zeggen, ik heb gewoon de boot volledig gemist op Nvidia, op dingen die maar door blijven stijgen, op die Magnificent Seven. Vorig jaar het hele jaar over gehad, dit kan niet zo lang doorgaan, dit is echt een bubbel. Hoe kan die waardering nou zo belachelijk zijn? Ik ga er echt niet instappen. En dat kleurt dan ineens. Nou, kijk je een jaar later. En dan staat alles nogmaal. Ja. Weet ik veel wat.
Ik vond het zo bijzonder. Ik zat net te kijken naar twee schaduwportfolio's die ik voor dit jaar heb gemaakt. Eentje staat het Undervalue Tech mandje. Nou, die staat op de website. Maar ik heb ook één schaduwmandje. Dat is, of schaduwportfolio. Dat zijn gewoon de 10 beste bedrijven die ik op dit moment kon vinden. Gewoon qua hoge marges, groeifactor. Gewoon, het is wel 10 die ik denk, techbedrijven dan, die ik denk, die gaan, die wil ik heel graag hebben voor altijd.
Ja.
En
dat was een mandje die ik eigenlijk heel erg duur vond. Dus ik heb ook geen enkel van die bedrijven heb ik in mijn bezit. Rara welk mandje weer best presteert tot dit jaar. Die staat ook gewoon op plus 6%. Terwijl als ik kijk naar zeg maar alle portfolio's die ook in onze community langskomen... of die we op de PDT langs zien komen... Vrijwel allemaal in het rood of net een plus 1%, weet je die... Sommige wat zwaarder dan andere afgestraft. Komen ze op. Maar deze van plus 6% bij bedrijven die eigenlijk best wel zwaar gewaardeerd zijn.
Ja.
Dus
ja,
wat zegt dat dan eigenlijk?
Ja, weet je, maar ik bedoel... Wat we al vaker hebben gezegd, en die realisatie heb jij op een gegeven moment ook gehad natuurlijk, dat iets wat hard is afgestraft en wat een enorme run-up heeft gehad, wil niet zeggen dat het klaar is met groeien. En het wil ook niet zeggen dat je dat alleen maar bij de small caps kan hebben, bijvoorbeeld. Ja. Want Nvidia, er zijn weinig bedrijven, nou letterlijk, die groter zijn qua market cap. Maar die is ook maar blijven gaan. Mm-hmm. Dus ik weet niet op hoeveel... Volgens mij staan alle chippers er nu heel goed voor. Maar daar gaan we het zo even over hebben.
Ja.
Maar het blijft, zoals ik vanmorgen zei in de Discord, echt een enigma. Want ik kan er gewoon niet bij.
Ja,
ik kan er gewoon
Nvidia,
niet bij.
Je?
Ja, zo'n Nvidia. En je hebt nog meerdere van dat soort. Dat ik denk van, daar heb ik op een gegeven moment echt van gedacht. Ik kan die waardering niet meer goed op mijn netverlies krijgen. En het verantwoorden om erin te stappen. Zelfs al zou die wat dalen, zou ik het nog niet doen. Want het is gewoon zwaar overgewaardeerd. En het heeft een hype cycle en weet ik veel wat allemaal. Dus daar ga ik mijn vingers niet aan branden.
Mm-hmm.
Nou, een jaar later staat het gewoon flink hoger. Dus ik bedoel, wat weet ik nou?
Ja, dan weer 20% dit jaar.
Ja.
Ja, ik weet het allemaal niet meer. En we weten het gewoon allemaal niet meer. Leuk is wel ook dat we gaan afronden deze aflevering. Meen ik met mij 6 of 7 aandelen ieder. Die wij misschien wel eens undervalued vinden. Of die we interessant vinden.
Ja.
Ook een leuke teaser. Hè, dat mensen afluisteren tot het einde. Hè? Ook weer een mooie. Ik wil niet weten wat de volgende winnaar gaat worden. Portfolio.
Nvidia.
Over portfolio's gesproken.
Ja.
Vertel, hoe sta je ervoor?
Nou, nog steeds rood.
Nog steeds, ja?
Ja.
Is dit langzaam een record van jou of niet? Rood staan.
Nee, joh. We doen deze podcast net een jaar. En dat is echt een goed jaar geweest voor de afgelopen 12 maanden. Dus het is raar om te zeggen. Maar min 3,5%. En ik ben wat dingetjes gaan heen en weer bewegen. Want... Ik weet niet of ik nou de vorige aflevering erover had... of dat het op basis van een artikel was. Volgens mij was dat het.
Ja.
Waarbij ik wat terug heb gekeken... en toch eigenlijk wel een simpeler portfolio wilde. Maar ook omdat ik wat cash had... mijn portfolio wat anders wilde vormgeven.
Mm-hmm.
Dus ik heb wat posities verkocht, zoals Adyen.
Helemaal?
Niet helemaal.
Okay.
Nee, ik ben van weging 3,5% naar 1% gegaan.
Okay.
Omdat ik ze toch niet helemaal... Dat is ook een van de voornemens die ik dit jaar heb... om niet helemaal iets compleet in één keer af te laten vloeien. Want mijn thesis was goed.
Mm.
Ik ga het nu inruilen voor iets anders... omdat ik wat dingen wil herstructureren.
Mm-hmm.
Maar dan wil ik nog wel dat de kans geven dat het door blijft groeien. Ondanks dat heel veel van die beleggingen in mijn portfolio... zoals Spotify en Shopify, die ik ook heb afgeschaald naar 1%. Ja, die hebben gewoon vorig jaar, of niet alleen vorig jaar... want dat is natuurlijk wat makkelijk meten. De mensen zeggen, waarom kijk je op een jaar?
Ja,
maar vanaf mijn instappunt, dus letterlijk wat ik eraan verdiend heb... is dan 160% winst.
Mm-hmm.
Nou, die heb ik overgezet naar de Van Eck Dividend ETF.
Mm-hmm.
En die is nu klaar, qua weging.
Dan heb je best wel snel een volle positie ingenomen, toch?
Ja, omdat... Volgens mij zei ik het van de week ook tegen jou... even tussen neus en lippen door, dat... Ik wil me over het algemeen, als er 3 pilaren zijn, wil ik me op 1 focussen.
Mm.
En al die focus wil ik nu op groei leggen. Zowel het zorgen dat ik niet daar helemaal nat ga op groei, als de markt zich toch omkeert. Maar ook omdat ik denk dat vanuit groei, mocht alles kloppen en gaan kloppen dit jaar. Hè, met verkiezingsjaar, liquiditeit, renteverlaging en dergelijke. Dat groei de grootste aandacht verdient.
Ja, ja.
Hè, vanuit mijn kant. Want don't fuck this up. Dus vanuit groei moet het komen. Niet vanuit mijn dividend ETF en ook niet vanuit goud. Dus de dividend ETF van Eck heeft nu 20% weging in mijn portfolio. En de enige reden waarom ik daaraan toe zou voegen... is als ik weer ga afschalen bij groei... en dat weer over ga hevelen naar die dividend ETF. Dus die is nu gewoon gevuld. En ik heb dat snel gedaan omdat ik dacht... dan hoef ik daar niet meer aan te denken. Die beweegt over het algemeen ook niet op een manier... waarop je zegt van daar moet ik op maandag op letten... en op woensdag wat op doen. Nee.
Zo'n klaar is klaar.
Ja, eigenlijk. Klaar is klaar.
Je hebt zelfs je India ETF verkocht, toch?
Ja. Ja, en meer vanuit het... ik ben dus even gaan graven van... wat wil ik nou eigenlijk de komende 2 jaar doen? Waar wil ik mijn nadruk op leggen, mijn focus op hebben? En ik denk dat India... Dat heeft niks mee te maken dat ik denk dat het niet goed gaat doen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat andere dingen het beter gaan doen.
Mm.
En dan wil ik dat liever in hetzelfde mandje hebben... zodat ik dat mandje in de gaten kan houden. Dan had ik zo'n loshangende ETF die op een speciale geografie in dit geval is gebaseerd. Ja. Dat ik die ook nog... Je moet ook bereid zijn om dat in de gaten te houden en dan bij te leggen als dat in één keer een crash krijgt bijvoorbeeld.
Ja.
Ik kwam er gewoon achter dat ik dat niet zou doen. Mm-hmm. Dus ja, waarom heb ik het dan?
Nou ja, vind ik wel een goed punt vaak hoor trouwens hoor. Ik vind dat een hele goede checkvraag voor jezelf. Zou ik bijkopen als nu het aandeel zou halveren of 20% zou dalen? En zo niet, waarom niet?
Ja.
Is omdat je de waardering dan... Als de reden in ieder geval dan is... Ja, ik weet niet genoeg ervan om te durven bijkopen... dan gaat er denk ik iets fout.
Ja, of dat je zegt, zoals we al zo vaak hebben gezegd... het is niet eens dat je niet wil bijleggen omdat je het niet durft of zo... maar meer ook omdat je denkt... elke euro die er naartoe gaat, naar beleggingen... waar gaat die heen? Ja, dat is het verhaal met wat ik de vorige keer zei... dat 20% van je kledingkast trek je 80% van de tijd aan. Waarom heb je die andere dingen dan?
Ja.
Weet je, want je blijft toch steeds grijpen naar hetzelfde. En dat geldt met diezelfde euro die je dan bijvoorbeeld vrijmaakt... vanuit je inkomen of wat dan ook. Dan zeg je van nou, dat gaat dan toch naar Robinhood. Dat gaat dan toch naar Blok. En als er nog wat over is, dan zou dat naar zo'n India ETF gaan. Ja, dat is geen goede stelling, vind ik, voor mezelf.
Nee, ben ik met je eens. Ik vind dat wel een goede. Is het wel een goede manier om selectief te zijn binnen je eigen portfolio?
Ja.
Dus dat is wel lekker.
Ja. En jij, waar staat de captain?
De captain van Team Rode Cijfers. Nou, ik kreeg het begin van het jaar wat opmerkingen. Van ja, ik zou het toch jammer vinden als je niet meer Team Rode Cijfers zou vertegenwoordigen.
Allee.
En weet je, u vraagt wij draaien. Ik ben de moeilijkste, die doe ik alles voor de content. We staan nog steeds netjes min 13,5.
Oeh.
En het komt omdat een les die ik vorig jaar had geleerd. Small caps niet te groot laten worden. Tijdig afschalen en wat meer naar secure posities. Dat ik die les vooral niet heb nageleefd. En ik heb het volledig in mijn kop of tegen mijn hoofd teruggesmeten gekregen. Want AST Space Mobile is gewoon gehalveerd dit jaar.
Ugh.
En dat was 25% van mijn portfolio. Ja. Dus,
maar, side note, komt ook wel een beetje omdat je toen je dagboekje nog niet had.
Dat is wel waar. Hij ligt ook naast je. Hij is bijna volgeschreven ook.
Ja?
Je kan hem niet lezen.
Met doodshoofdjes en dat soort dingen.
Fuck AST. Nee, maar ik vond het dus wel typisch. Maar ik heb dus wel over... ik zat wel na te denken. Van, dat is weer zo'n les in je achterhoofd. En ik denk, ik ben er nu wel klaar mee. Met die veel te grote posities met te veel risico. Dus ik ben nu echt actief aan het afbouwen. Precies die groot zijn.
Hmm.
Dus ik heb nu een stukje Ethereum ben ik langzaam aan het verkopen. Die is plus 60% van het portfolio was die. Ik geloof er nog steeds heel erg in.
Was die 60% van je portfolio?
Ja.
Zo, kanonnen.
Ja, een beetje veel. Maar dat is puur omdat ik het in mijn hoofd heb. Oké, beste risk-reward die ik nu kan vinden. Ook een artikeltje over geschreven. Om ik denk dat dat zo is. Maar ja, eigenlijk... Stel dat dadelijk weer een crypto-correctie komt.
Ja.
En die Ethereum gaat weer naar 12 of 1300. Voor whatever wat er gebeurt, het kan. Ben ik gewoon... In één klap, mijn rendement is meteen min 30%. Door één keuze.
Ja,
en ik word wat te oud voor, man.
Maar dan is het dus wel in die... Welkom in mijn wereld, jongen. Kunstheupen en alles. Maar dan is het dus wel zo dat je... als we het over big bets hebben...
Ja.
Dan heb je niet meer dat idee van... dat moet zodanig een big bet zijn... dat het ook echt qua omvang een big bet is.
Ja, het is perspectief. Ik heb nu staan in mijn dagboek... dat ik max 25% mag zijn.
Okay.
Is nog steeds veel, natuurlijk. Ja, maar ja. 25% of wat dan ook. Maar ik ben het nu wel aan het afbouwen. Ook al denk ik nog steeds dat de upside er is. Ik ben nu een beetje Bitcoin aan het bijkopen. Ik heb nu wat geld eraf gehaald om binnenkort te kunnen bijkopen in dat digital blockchain ETF.
Mm-hmm.
Ik ben hopen dat ik de core posities wat kan opbouwen. Maar dan moeten we wel echt gewoon van die typische high free cashflow bedrijven zijn. Maar daar zie ik nu nog weinig. Maar ik ben nu, ik denk wel de komende maanden ga ik er wel actiever omschalen. En ik denk eigenlijk, en dat is echt een trendbreuk, is dat ik alle small caps, speculatieve bedrijven, ik denk dat ik die alleen nog maar het mandje wil stoppen bij trading toe en toe.
Maar het is wel goed, de goede manier om dat zo te gebruiken, toch?
Ja, maar ik denk dat het moet. Want ik had nu dan AST nog los, want ik geloof daar heel sterk in, nog steeds wel. Maar je ziet gewoon wat er gebeurt als het even tegen zit.
Ja.
Je weet gewoon, je gaat zo hard achteruit.
Ja.
En tegelijkertijd denk ik, ja, als ik gewoon 15% van mijn vermogen in small caps op, is de upside nog steeds flink over 2-3 jaar als dat lukt. Dus
dat is zo,
misschien een beetje temporiseren, denk ik. Dus dat is eigenlijk de bedoeling voor de komende periode.
Mm-hmm.
Zonder te snel af te bouwen. En dan hebben we nog DLT.
Ja, lange termijn portfolio die staat op plus. Ja, plus.
Ja hoor.
Plus.
Ja.
Plus 1,7%. En de reden is...
Mm-hmm.
Want er zitten heel wat van dezelfde sector zitten erin. De chippers.
Ja.
Ja, die gaan gewoon als een malle. Dus.
Wat doet die chip ETF trouwens? Die was 2 jaar geleden heel populair, 3 jaar geleden.
SMH van Eck?
Ja, weet ik niet. Is het SMH?
Ja. Met die, 20 posities? Die doet plus 20% dit jaar.
Oh, plus...
En dit jaar is nog maar 3 weken oud, hè? Of zoiets. Dus,
oh, ja. Ik zie je plus 11. Maar ja, plus 11? Kan ik misschien wel lezen.
Maar, ik heb vanmiddag gekeken, plus 20 dit jaar.
Ik zie ook plus 58% vanaf afgelopen 12 maanden van ETF. Damn.
Ja, een ETF dus. Ja, inderdaad. Dus dat, met stockpicking kies de winnaars, maar je kan ook gewoon de winnende sector kiezen. En dat is in dit geval...
Ik zit nu te kijken, dit vind ik interessant. Hè. Ik zat even terug te denken. De semiconductor... sector was super hot na 2020.
Ja.
Alles ging in semiconductors. Opeens was 1 jaar was iedereen er klaar mee. Mm-hmm. Dat was zo te zien dus eind 2021, eind 2022. Had niemand er meer over. Dus de ETF ook 44% gedaald.
Ja.
En nu opeens hoor je iedereen erover. De sector is helemaal niet veranderd. Er is niet meer of minder vraag geworden. En vanaf die periode, vanaf eind oktober 2022, is die nu 116% gestegen in ETF.
Ja.
Terwijl het nog steeds even hot is en even bedoeld is als de jaren daarvoor, waardoor die zo hard steeg.
Ja.
Dus is dan toch weer zo'n sentiment gedreven markt? Is dat het dan, denk je? Of,
nou ja, ik weet niet precies wat het is, maar ik denk nog steeds dat we onderschatten dat zo'n verhaal met AI en alles met automatisering en dergelijke, dat ik weet niet meer wanneer het precies was, maar ik denk 1 jaar... Nou, misschien 1 jaar of 2 jaar geleden, ergens tussen die periode, dat ik overal op Twitter zag die hele index van de SOX, de semiconductors index, zwaar overgewaardeerd. Dit gaat echt knallen naar beneden. Ik zou hier wegblijven, et cetera.
Ja.
Nou, ik had een speculatieve positie daar toen in. Ik heb dat later toegevoegd aan mijn kernportfolio. Ik hou altijd bij, want dat zet ik in TradingView, een lijntje met waar ik het verkocht heb.
Ja.
Niet zo van coulda, woulda, shoulda, maar meer zo van oké, hoe erg heb ik dat dan misgehad als ik er uitstapte. Ook op basis van heel veel negatief nieuws toen. Nou ja, die staat volgens mij vanaf dat moment staat die plus 20%. Dus om maar aan te geven. Iedereen zei toen van dit is veel te veel overgewaardeerd, maar dat had natuurlijk ook met Nvidia en dergelijke te maken. Maar dat het hele verhaal van AI en automatisering en dat er steeds meer chips nodig zijn, wat we vorig jaar een hele aflevering over hebben gedaan.
Dat is wel waar. Ja.
Ja, gaat dat minder worden in de toekomst? Gaat dat meer worden? En dat zeiden we toen ook. Dat is de enige vraag die je hoeft te stellen. En dan gaat de waardering op een gegeven moment toch wel rond dat lijntje heen bewegen. Hè? Ondergewaardeerd, overgewaardeerd. En het kan langer gek blijven dan dat je denkt. Maar dat is nu wat er aan de hand is. Ja. Het krijgt weer een soort nieuwe impuls. Ondanks dat je kan zeggen dat in het afgelopen jaar het niet echt een nieuwe impuls nodig had. Want het is gigantisch gestegen. Volgens mij is Nvidia ook, uit mijn hoofd, wat is het? 250% nog steeds of zo.
Ja.
Dus ja, dat zijn natuurlijk echt bizarre uitslagen, zeker voor zo'n groot bedrijf. Maar ja, die sector die krijgt een hele hoop liefde. En dat merk je dus nu ook in het lange termijn portfolio. Dat de top 3 is, AMD, BESI en Nvidia. Die trekken de afgelopen 2 weken de kar. En de slechtste die in dat portfolio zitten, dat zijn nog steeds Tesla, Enphase en Coinbase. Tenminste niet de slechtste, maar degene die het trend gezien de afgelopen weken het slechtste hebben gedaan.
Nou ja, op zich niet erg. Jij wil Tesla bijkopen, volgens mij. Ik wil Enphase en Coinbase terugkopen, dus laat maar gaan.
Ja, het mag voor mij nog wel iets meer dalen. Maar en dit is ook een beetje het onderwerp van de aflevering. Hè, dat ik spreek nog steeds mensen die als headlines het nieuws zien dat er all-time highs worden geschreven. En dan heb je bepaalde namen natuurlijk die all-time highs breken. Meta, Nvidia en dergelijke. En dat zie je dan in het nieuws staan. Maar over het algemeen, heel veel mensen die ik ken, die kijken naar de index. Gewoon de Nasdaq en de S&P, want ze zitten ook in ETF's en dergelijke. Maar die zeggen ook van, joh, gaat lekker ene all-time high naar de andere all-time high. En dan spreek ik andere mensen. En ik kijk ook naar mijn eigen portfolio. En dan denk ik, ja, dit is echt wel weer een gemixte tas. Vorig jaar zeiden we dat ook. Die Magnificent Seven, die droegen de hele index omhoog. En nog steeds, misschien zijn het er dan geen 7, maar zijn het er 20. Maar heel veel aandelen, en ook andere beleggingen trouwens, die hebben nog steeds een all-time high niet gedaan. Terwijl de indexen, wat een beetje een soort gewogen gemiddelde is, en hoort saai te zijn en dergelijke, en waarvan mensen zeggen, joh, als je de index wil verslaan, dan moet je echt goed kunnen stockpicken. Je had je alleen maar bij de dingen hoeven houden die de index überhaupt al hebben gedragen, die 7 stuks. En dan had je het prima gedaan.
Ja.
Dus, want in feite heb je met de index ook een hoop verliezers. Maar de index zelf is op dit moment een winnaar.
Dat zegt er genoeg ook eigenlijk.
Zegt ook genoeg.
Maar ik zag vorig jaar al een grafiek. Ik weet niet of de Nasdaq was of de hele Amerikaanse beurs. Of in ieder geval de top 5000. Dat als je de top 7 niet meetelt. Ja. Was het rendement was letterlijk 0% van afgelopen jaar over de hele breedte.
Ja.
Zo bizar.
Ja. Nou ja, en dus kan je dus. We hadden het aan het begin van dit jaar erover. Van wat voor jaar zal het worden? Het is nog maar 3 weken oud. Maar ik had niet verwacht dat de indexen zelf het goed zouden blijven doen. Ik had verwacht dat die een beetje zouden blijven liggen in eerste instantie. En dat dan bepaalde namen, zeker de ondergewaardeerde kleinere namen, dat die enorme run zouden gaan maken.
Ja.
Nou ja, er zitten er een paar bij. Die hebben best wel een run gehad. Maar aan de andere kant kan je in de hele bandbreedte zeggen, dat gaat op en neer, terwijl de indexen gewoon omhoog schieten en blijven gaan. En de vraag is, hoe lang duurt dat nog? Want ik zie heel veel technische analisten die zeggen, overal bearish divergence, weet ik veel wat allemaal. En anderen zeggen, het gaat gewoon lekker door. Dus niemand weet het in die zin. En iedereen probeert natuurlijk bepaalde nuggets eruit te halen. Als zo'n index straks gaat stagneren, waar gaat dat geld dan heen?
Ja.
En dan hebben we het niet over een crash van de index, want dan zakt alles in elkaar. Maar wat als die index straks een beetje getopt is en een beetje gaat blijven liggen en dat daar de groei een beetje uit is, ook omdat 7 namen ook zo overgewaardeerd zijn en dergelijke. Dan is de vraag, waar gaan mensen dan in zitten?
Mm-hmm.
En ik heb vandaag ook even gekeken, heel veel mensen die heel veel analyses hebben gedaan over de small caps, waar wij vorig jaar ook een paar keren wat over hebben gezegd, die hebben ook terecht, en dat heb ik ook zo bekeken, gezegd van de Russell 2000, waar gewoon de small caps in zitten, die staan nog steeds 20% onder zijn all-time high. Weet je wel, dat is één van de 3 of 4 indexen in Amerika, van de Dow Jones, de Nasdaq, de S&P en dan de Russell, 3 daarvan hebben een all-time high. En die ene, die blijft gewoon heel erg achter. Terwijl daar de volatiele namen in zitten, de beta-namen, weet ik veel wat allemaal.
Die de jaren ervoor volgens mij ook beter gedaan heeft, over het algemeen, dan de andere grote indices.
Ja, maar dit is dus een beetje hoe ik ben gaan terugkijken. Je kan heel mooi in TradingView, kan je bijvoorbeeld het een tegen elkaar afzetten. Je kan natuurlijk dingen met elkaar vergelijken. Dan zie je bijvoorbeeld, vanaf het begin van het jaar hebben deze 3 aandelen hebben zoveel procent gedaan. Dan kan je zeggen, deze heeft het best gedaan, want die heeft de meeste procenten gedaan. Maar als je puur iets wil vergelijken met elkaar, dan kan je in TradingView gewoon zeggen, in dit geval de Russell 2000 gedeeld door, dus letterlijk zo'n slash, gedeeld door de Nasdaq.
Ja.
En dan zie je 1 lijntje op de grafiek. Namelijk het een wat verhoudt tot het ander. En daar zie je dat vanaf het jaar 2006 of zo, 2007, dat het 1 lijn, schuine lijn, naar beneden is. Als je de Russell vergelijkt met de Nasdaq. Dus dan kan je zeggen, je ziet af en toe van die spijkjes dat de Russell het even een periode wat beter doet dan de Nasdaq. Maar daarna klapt het gewoon weer naar beneden. Dus je hebt eigenlijk al 16, 17, 18 jaar, heb je eigenlijk al opportunity cost gehad.
Maar weet je wat ik bizar vind daaraan? Is de thesis is toch dat dit soort bedrijven in Russell 2000, even grosso modo, zijn vaak kleinere bedrijven die extreem hard moeten groeien. Ja. Vaak verliesgevend zijn om die groei te financieren. Ja. Dat die het fantastisch doen in een klimaat met lage rentes en veel liquiditeit.
Ja.
Dat was het. Tot 2 jaar geleden was dat bijna, 15, 14 jaar het geval, 13 jaar.
Ja.
Maar als in die omstandigheden de Nasdaq zelfs nog outperformed heeft, dan valt die hele thesis een klein beetje in het water.
Ja, als je dat dus inderdaad over 16 jaar trekt, dan zie je die lijn gewoon echt gewoon schuin naar beneden gaan. Met tussendoor misschien 1-2 jaar dat de Russell heel sterk outperformed ineens. En dan hebben we het over de Russell. Maar dat kunnen natuurlijk ook gewoon small caps individueel zijn. Ja. Die versus, zoals zo'n super microcomputer, want die zit volgens mij ook in de Russell. Hoe die dat dan versus Nvidia doet. Dan misschien over de hele periode doet Nvidia het beter. Maar in bepaalde jaren heb je toch een flinke outperformance van dat soort small cap concurrenten. Of sectorgenoten.
En dus het bevestigt wel misschien een beetje dat de Russell 2000 aandelen, small caps, dat je daarin de stockpicker moet zijn.
Ja.
Dat je niet, hoe breder je gaat, hoe minder dus.
Ik zou nooit die index kopen, nee.
Ik wist niet wat je net vertelde, maar dat verbaasde mij.
Ja.
Dat zelfs in die omstandigheden het zo slecht heeft gedaan.
Er zitten heel veel verliezers bij, maar er zitten ook heel veel van die cyclische dingen bij die je gewoon na bijvoorbeeld 6 maanden tot 1 jaar gewoon van de hand moet doen. Want heel veel van die bedrijven, daarom zijn het small caps, die rennen het gewoon niet. Weet je? Dus 1 change of scenery als het gaat om micro of macroklimaat, dan slaan ze om. Een kapsijzen ze. Als we het hebben over Want we hadden nog een aantal dingetjes voordat we hier induiken met onze stoktips.
Ja, maar we kunnen die ook op het einde doen.
Dan kan ook.
Doen we dat.
In die zin, als we het even doortrekken. Wat ik al zei, de Russell 2000 die staat op min 20% van zijn all-time high. Dat was in 2021. Dus inmiddels alweer meer dan 3 jaar geleden. Meer dan 2 jaar geleden, zo kan ik niet rekenen. Geheel tegenstrijdig aan de rest van de indexen. Ik zie heel veel mensen zeggen, het wordt nu een stokpikkersjaar.
Mm-hmm.
Maar ja, wat voor stocks pik je dan?
Ja, vertel het maar. Ja.
Want als die groten het zo goed blijven doen en iedereen vindt dat dat overgewaardeerd is en dat het gekke werk is en het hoeft maar te dalen, want dat zeggen ook heel veel mensen. Wat als die 7 of 8 of 20 inmiddels die de hele index dragen, wat als die toch ellende beginnen te voelen, dat de earnings tegenvallen, dat de mensen ze van de hand gaan doen. Trekt al dat geld dan uit de markt?
Mm-hmm.
En krijgen dus al die dingen die tot nu toe niet te runnen hebben meegemaakt, krijgen die dan ook geen liefde? Of wordt het, zoals je dat bijvoorbeeld bij crypto heel mooi ziet, want het is natuurlijk echt een heel mooi transparant ecosysteem, vind ik.
Voorspelbaar ook.
Nou, voorspelbaar dus, ja. In die zin. Dat beweegt zich gewoon eerst Bitcoin, dan Ethereum en de andere grote altcoins en dan het hele speculatieve casino gebeuren.
Ja, ja.
Maar daarvoor moet eerst Bitcoin stijgen, een beetje blijven liggen. En dan gaat iedereen zijn winsten roteren naar speculatievere dingen. Ik denk dat dat hier ook kan gebeuren.
Mm-hmm.
Mits natuurlijk zo'n index en die grote namen blijven liggen. En niet omwille van macro-omstandigheden dat alles naar beneden gaat. Want ja, dan krijgen die dingen die tot nu toe niet mee zijn gegaan, krijgen ook geen liefde. Want niemand gaat dan nog meer risico nemen. Maar nog steeds zijn er bepaalde namen die de hele markt dragen, zoals we net zeiden. Ik heb ook even een lijstje gemaakt met toch wel populaire namen, waarvan ik dacht, staan die nou al op een all-time high? Hoe ver staan ze er vanaf? Want ja, Nasdaq maakt een all-time high, S&P, ARK... Invest.
Voordat we hiermee beginnen.
Ja.
Je gaat nu namelijk een lijstje noemen die echt tot 40, 50, 60, 70% van de all-time high staan.
Ja.
De mensen die een zwak hart hebben, moeten misschien even de komende 10 minuten skippen.
Nee.
Want ik schrok me kapot toen ik dat allemaal deze zag.
Nee, maar jij zei ook, toen we hier onderzoek naar deden, zei je ook van dat je zo'n stockscreener had gepakt en dat je had verwacht dat er heel weinig aandelen of beleggingen nog ver onder een all-time high zouden staan. Dat alles wel een beetje mee was gegroeid. Want
ja,
dat zijn de namen die het meeste de aandacht krijgen. Maar als je bijvoorbeeld, en dat het jou tegenviel, hoeveel daar nog op min 70, min 80% van de all-time high stonden. Maar bijvoorbeeld ARK Invest, weet je wel, de populaire ETF, staat nog steeds op min 70.
Mm-hmm.
Adyen heeft een goede run-up gehad naar die hele daling. We hebben het er vorige week over gehad. Nog steeds op min 60.
Ze voelt het niet, hè?
Nee, dat is dus het rare. Zo voelt het niet.
Ja.
En ik denk ook, we hadden het vanmiddag er ook even over onderling, omdat we vaak kijken naar wat het in de afgelopen 12 maanden heeft gedaan. Mm-hmm. Heel veel van die namen hebben een enorme run gehad. En dan denk je, ja, te laat, overgewaardeerd, ik heb de boot gemist.
Ja.
Maar als je naar de all-time high kijkt, wat natuurlijk geen vrijbrief is om te zeggen, dat is kwalitatief goed onderzoek, want iets wat ver onder zo'n all-time high staat, is niet daardoor aantrekkelijker.
Nee, dat komt ook niet altijd weer in de buurt, dus dat komt ook niks eigenlijk. Ja,
misschien andere omstandigheden, misschien andere liquiditeit, situatie, weet ik veel wat. Maar toch wat namen, Adyen, min 60%, Ahold, ook zo'n naam, min 20%. Amazon zelfs, min 18% nog van zijn all-time high.
Oké.
Oh, terwijl Meta en dergelijke allemaal op een all-time high staan. Tesla, min 50%. Disney, min 50.
Daar hoor ik ook steeds veel mensen over, ja Disney.
Ja. Nou, Coinbase, min 70. PayPal, die nu wel in de afgelopen week een run-up heeft gehad. Maar staan nog steeds op min 70.
Mm-hmm.
Nou, en dan heb je Bitcoin en Ethereum, min 40 en min 50%.
Ja. Maar wat ik dus hier zo interessant vind, daar wil ik toch op doorgaan ook. Waar we het net ook over hadden, is je hebt het gevoel dat heel veel van deze bedrijven die je nu noemt, dat die niet zo ver zijn gedaald. Want we hebben bijvoorbeeld Adyen nog recent in onze herinnering staan van €600-700.
Ja.
Nu naar 1100, 1200.
Ja.
Dus je denkt van oké, die is weer helemaal hersteld, komt weer goed. ARK is ook weer vanaf de bodem redelijk hersteld, maar ook plus 50% of zo gedaan daarin.
Ja.
Dat vind ik best wel bijzonder dat wat dan daarin overheerst. Dus toch de herstel van de laatste 6 maanden weegt dan toch zwaarder dan het hoogtepunt waar we vandaan kwamen. Ja, dat lang geleden is misschien of zo?
Nou, ik denk dat we altijd geneigd zijn als mensen om een soort recency bias te hebben. Iets wat recentelijk is gebeurd, dat weeg je des te zwaarder mee in je overweging.
Mm.
Terwijl als die all-time high bijvoorbeeld 3 jaar geleden was, ja, dan ben je lang weer vergeten. Tuurlijk zie je dat op een grafiek, maar de beleving is weg.
Ja, ja, ja.
Je hebt niet, dat is niet het laatste wat je meer herinnert. Het laatste wat je herinnert is de run-up van de afgelopen 12 maanden. Mm-hmm. Maar als je dus kijkt, heel veel van die namen die staan echt flink onder water nog als het gaat ten opzichte van de all-time high. En dan hoor ik mensen al zeggen en denken, want dat was ook het stemmetje in mijn hoofd. Maar een all-time, vroegere all-time high of een vorige all-time high. En het vergelijk wat je nu maakt van, nou, het staat min 70% ten opzichte van die vorige all-time high, wil niet zeggen dat die vorige all-time high echt ridiculous en gewoon echt kansloos was, zwaar overhyped en dat dat eigenlijk niet hoorde, zwaar overgewaardeerd. En dus logisch dat die nu nog verder onder staat. Misschien zou die op min 40 in plaats van min 70 kunnen staan, als hij wat meer aandacht en focus en wat meer liquiditeit had gekregen. Maar die oude all-time high, nee, dat was echt gewoon belachelijke tijd.
Ja, ja.
Maar ben ik het deels mee eens. Maar eigenlijk kan je dat ook zeggen over de Nasdaq.
Hmm.
Want waarom zou, zoals iedereen en zijn moeder heeft gezegd in de afgelopen, nou ja, 2 jaar. De Nasdaq stond in november 2021 op belachelijke waarderingen. Als je dat helemaal uit elkaar trok en ontleed, dan zei iedereen gewoon letterlijk, nou, dit moest een correctie krijgen, want dit was echt gewoon belachelijk. Dit dreef op goedkope liquiditeit, veel liquiditeit. Ja. We hebben een enorme run-up gehad. Dit is gewoon echt belachelijke waardering. Zoals ze ook bij de dotcom zeiden. Hè? Belachelijke waardering. Als je nu de dotcom-bubbel ziet, dan is het een soort blipje op de grafiek.
Ja.
Maar dan zou je dus hetzelfde voor de Nasdaq kunnen zeggen. En dan zou je hetzelfde bijvoorbeeld voor Nvidia kunnen zeggen.
Ja.
Weet je wel, dus ja. Als je zegt, nee, die vorige all-time high, die was onlogisch en echt absurd. Dus het moet wel min 50 staan. Want anders zou het nog absurder zijn. Ja, nou, dan kijk naar de Nasdaq.
Mm-hmm.
Die staat ook op absurd. Die staat boven absurd van een paar jaar geleden.
Ja.
Toch?
Ja, maar dit is toch een typisch voorbeeld dat sentiment volgt de koers in plaats van andersom.
Mm.
Want we weten allebei, als nu Nvidia nog op 100 had gestaan in plaats van 500 waar het op staat, hadden we ook dit verhaal gehad. Ja, die 400 all-time high, belachelijk, kom er nooit meer terug, bubbel, wat dan ook.
Ja.
Stelde nu met Tesla. Dit zal waarschijnlijk ook het verhaal zijn van, ja, dat komt nooit meer naar die all-time high. Dat was zwaar overhyped en jelle. Dus we creëren een narrative rondom de huidige koers.
Het zijn voornamelijk verhalen. We
exact,
leven echt, echt in een verhalen situatie. En weet je, niet om te zeggen, die namen die ik nu noemde, die allemaal tussen de min 20 en de min 70% van een all-time high zitten, dat zijn de namen om in te gaan zitten, want die zijn nog ondergewaardeerd. Als je het hebt alleen maar ten opzichte, dat heeft niks met onderwaardering te maken ten opzichte van de all-time high.
Ja, eens.
Maar dat zegt wel iets, of dat kan iets zeggen, geen garantie, maar dat kan iets zeggen, zoals ik er vaak naar kijk en wat onderzoek doe. Sommige sectoren zuigen alle aandacht en het geld op in bepaalde periodes. Niemand wil die boot daar missen, zoals nu bijvoorbeeld de chippers.
Ja.
Dat is een heel sterk verhaal. En de prijs, dus de koersbeweging, versterkt dat verhaal. Want hoe hoger de koers gaat, hoe meer mensen geneigd zijn om te zeggen, dat bekrachtigt de waarheid van het verhaal.
Eens, ja.
Want anders zou de markt het wel op een andere manier afstraffen en misprijzen en dat soort dingen. Maar dat betekent dus dat er als een soort zwart gat trekt dat alle aandacht van anderen af.
Mm-hmm.
En alleen de mensen die helemaal blauw geslagen zijn in de afgelopen jaren op aandelen zoals bijvoorbeeld PayPal, die daarin zijn blijven zitten en continu onderzoek zijn blijven doen en de fundamentals zijn blijven checken en de PE en weet ik veel wat allemaal, die zeggen, er komt een tijd dat hier de aandacht weer op gevestigd gaat worden. Er hoeft maar één nieuwsbericht of goed sentiment shift te zijn.
Mm-hmm.
En dan is het onze tijd.
Ja.
En dat is het punt wat ik hier ook een beetje wil maken. Niet al die dingen die onder zijn all-time high staan en verder onder, die zullen reden hebben om te stijgen.
Mm-hmm.
Maar wat als er een shift komt?
Ja.
Dan is het zaak om, voor mij althans, om dit soort dingen goed om het netvlies te hebben. Want dan heb ik voor misschien een periode van 6 maanden tot 2 jaar, zoals we ook in de afgelopen 12 maanden bijvoorbeeld hebben gezien, en dat zou mogelijk ook nog een jaar door kunnen gaan, dat je blijft zitten waar je zit op het moment dat die sector of dat specifieke aandeel alle wind in de rug krijgt. En dat je dus niet zegt, oh ja, het is aan het omdraaien, ik pak de eerste 10%, klaar. Nee, gewoon blijven zitten en het gewoon uitrijden. Want het duurt langer dan je vaak denkt. En die hebben dan dat verhaal van dat het nog ver van een all-time high staat. Nogmaals, dat is geen bevestiging dat het een goed idee is. Maar dat is ook een verhaal wat veel wordt gebruikt op onder andere Twitter.
Ja.
Van ja, ik geloof hierin, want het is heel erg afgestraft. Het heeft nog steeds de aandacht niet gekregen. Het staat nog steeds op 90% van zijn all-time high. Ik kan hier wel een gokje mee wagen. En heel veel mensen denken dat. Heel veel mensen volgen dat verhaal. Van, oh ja, inderdaad, dat heb je bij crypto ook. Weet je wel, van, oh, Bitcoin is al in zijn hele geschiedenis maal, weet ik voor hoeveel duizenden procenten gegaan. Die coin waar ik nu in ga zitten, die hebben nog maar 10% gehad, of maar 100%. Als hij hetzelfde gaat doen als Bitcoin, dan kan ik, nou, rijk worden. Hmm. Beyond my belief. Dus dat is ook een sterk verhaal. De vraag is altijd, hoe lang duurt zo'n verhaal?
Ja. Nou, en vooral het blijven zitten daarna, denk ik dat belangrijk is. Ja. En na een tijdje ben je zo wurm geslagen als je een aandeel hebt die lang naar beneden is gegaan, dat je blij bent dat je weer op break-even eruit kan stappen.
Ja.
Maar ja, dan heb je alles voor niks gedaan. Ja. De hele rit naar beneden en blijven zitten. En,
heel veel zijn ook bezig aan een soort bodemproces.
Ja.
Ondanks dat ze al bijvoorbeeld 50% zijn gestegen, maar ja, van min 90 en dan 50% erbij.
Ja.
Weet je, bedoel, dat zijn nog steeds. Het kan trouwens ook zijn dat iets van min 80% is gedaald en nog eens een keer door de helft gaat, dat staat op min 90%. Terwijl mensen denken, oh, dat is gewoon maar met 10%. Nee, ja, dan is de koers nog steeds gedeeld door de helft gegaan. Maar dat werkt dus andersom ook zo. Dus ik denk dat daar best wel wat te halen valt. Mm-hmm. Mits natuurlijk de fundamenten kloppen.
Ja.
Niet dat je op vaporware gaat zitten.
Nee, tuurlijk.
Maar ik vind PayPal een goed voorbeeld ervan.
Ja, welke zes heb jij gekozen?
Dogecoin en Luna. De eerste die ik heb opgeschreven was voor mij de meest logische. Want dat geeft een beetje het sentiment weer, denk ik, wat kan gaan omslaan. En als liquiditeit dit jaar in grote mate terugkomt in het verkiezingsjaar, dan voornamelijk in Amerika, dan zit ik te denken aan ARK.
Ja,
ARK Invest.
Okay. Maar je zou letterlijk in de ETF willen.
Nou ja, daar kunnen wij er natuurlijk niet in gaan zitten. Maar stel dat ARK hier wel zijn ETF's beschikbaar gaat maken, omdat ze Rise hebben overgenomen, geen idee. Maar dan zou dat, ja, het is gewoon een soort leverage tech play.
Ja, klopt.
Die alleen werkt als daar de juiste omstandigheden voor zijn. Maar ik denk, dan hoeft het niet eens de all-time high te halen. Maar wat zei ik nou net, waar stond hij op? Min 70%. Hoeft niet eens de all-time high te halen.
Ja.
Maar als het verdubbelt, weet je, dan
ook niks te klagen.
Nee, ook niks te klagen. Zijn nog steeds op 40% onder all-time high. Dus, ja. Maar als je dat dus niet met de ARK ETF kan doen, dan zou ik bijvoorbeeld toch, ondanks dat daar een valuta risico aan zit, en daar hou ik niet zo van, de Scottish Mortgage Investment Trust.
Oh ja.
Dat is toch een beetje een Europese variant van ARK.
Ja. Met SpaceX erin voelt dat toch wel mooi.
Ja, en die staat ook Stripe, op min 52% van zijn all-time high.
Ja, en die heeft niet heel veel bewogen, zag ik ook de laatste tijd. Ik zat ernaast aan te kijken. Dus daar zou je kunnen zeggen in die zin dat er nog wat upside in zit. Zeker zelfs wat jij zegt, liefde voor groei weer terugkomt.
Ja.
Dus dat is een goeie.
Ja. Moet ik ze alle zes opnoemen of gaan we één voor één?
Nou, we kunnen ook afwisselen. Dat is ook wel lekker. Jij een slokje whisky pakken tussendoor.
Ja,
die hebben ook weer op tafel staan. Lafroik trouwens, ook lekker.
Wel je favoriet, hoor niet?
Ja, dat is ook mijn laatste fles die ik heb staan.
Ja. Ze worden niet meer gemaakt.
Nou ja, groot jaar, hè. Ze passen vaak zwarte cijfers eigenlijk. Kan ik nu whisky kopen, anders gaan we aan de zoete meuk de volgende keer. Die heb ik wel nog.
Ah joh, er zijn genoeg aanbiedingen. Genoeg whiskies die heel ver van een all-time high staan.
Dat is wel waar. Ja, gewoon een Johnny Walker volgende keer. Nee, oké, dan zal ik eentje, we wisselen hem af. Eentje waar ik naar zit te kijken nog steeds, had het net kort over, dat is Enphase.
Mm-hmm.
Dus die zonne-energiefabrikant.
Ja.
Die ik eigenlijk al kort in mijn portfolio had vorig jaar. Eigenlijk rond dit punt ook al ben uitgestapt.
Oh ja, is het niet veranderd sinds je bent uitgestapt?
Ja, zijn even vandaag. Volgens mij ben ik uitgestapt op 100, ging toen naar 120, nu weer terug naar 100. Dus dat gaat best wel alle kanten op. Maar het blijft. Ik heb een lijst gemaakt met bedrijven die ik gewoon super interessant vind. Dus die ik als mijn core zou willen hebben.
Ja.
Ja, en Enphase is daar gewoon eentje van. Dus ik zit. Dat is misschien hopelijk mijn eerste die ik als mijn core kan toevoegen als ze nog een beetje dalen.
Ja.
Maar ik zag net weer een plus 10%. Dus dat duurt misschien een weekje langer. Dus Enphase, bij jou, nummer 2.
Die heb ik eigenlijk gewoon als nummer 2 genoemd. Bitcoin en Ethereum. En niet om een beetje, hoe noemen ze dat, voor eigen parochie te prediken. Maar want die zit natuurlijk ook in mijn portfolio. Maar ik denk nog steeds, dit hele ETF-verhaal, ondanks dat mensen zeggen, ah, dat is helemaal mislukt, want kijk maar, de koers gaat naar beneden. Nou ja, als je een beetje in de mechanics kijkt, op de achtergrond, hoe dat allemaal gaat, hoe dingen OTC worden verhandeld, hoeveel liquide Bitcoin er nu nog is, we gaan richting de halving. Dan kunnen mensen zeggen van, ja, dat is alleen maar een verhaal.
Mm-hmm.
Ja, kan. Maar tot nu toe is het wel gebleken dat het anders is. En dat de halving een goed effect kan hebben op koers. Maar ook de ETF, die zuigt nu zoveel liquide bitcoin op. Mm-hmm. Dat als dat in het tempo door blijft gaan, dan heb ik zag een onderzoek van iemand, die had dat helemaal uitgezocht. En die zei, als dit in dit tempo door blijft gaan, aannemende dat dat niet gaat vergroten, dus of gaat versnellen. Dus dat het nu per dag hetzelfde aantal bitcoins gekocht of van de markt gehaald worden om in die ETF's te gaan zitten. Dan zouden we net voor de halving, net voordat die supply shock komt, zou er niet tot weinig, dus niets tot weinig bitcoin meer over zijn als het gaat om liquide voorraden.
Okay.
En de miners gaan dan, hun rewards gaan dan door de helft. Dus er komen ook per dag minder bitcoin in circulatie om op te laten zuigen als een stofzuiger.
Dus klap op klap op klap als je kijkt naar liquiditeit.
Ja, en ik denk dat dat een goede is. En Ethereum hetzelfde verhaal, maar dan ook als er een ETF komt.
Ja, ook. Dan kan het best wel een leuke periode worden. Ja. Want de halving is over 3,5 maand. 3 maanden, 3,5 maand geloof ik.
Staat nu op eind april geloof ik ergens.
Ja, en in mei wordt ook duidelijk, wordt verwacht dat er nieuws komt over de Ethereum ETF.
Ja.
Dus dan wordt Q2 een leuke periode voor Bitcoin.
En waarom dat nu zeg in dit verhaal, is ook omdat ze nog steeds, ondanks dat ze een run-up hebben gehad, hetzelfde als met al die andere namen, -40% en -50% staan van een all-time high.
Zou je dus ook niet vinden, na vorig jaar, dat ze nog bijna zo'n run-up hebben gehad.
Nee.
Oké, uiteraard komen we altijd weer bij crypto. Dat begint een beetje het thema te worden van de aflevering.
Zit in je portfolio. Dus
Nee, zeker waar, zeker waar. Mijn nummer 2 is Match Group.
Mm.
En dat is, het zal voor jou als goed als minder bekend zijn. Dat zijn de Tinders van de wereld.
Ja, ja,
en de
wel.
Plenty of Fish en zo. -80% zijn ze gegaan. Uiteindelijk, ik wil zeggen, je kunt ervan vinden wat je wil. Maar uiteindelijk wordt de behoefte aan sociaal contacten wordt steeds hoger. Want mensen vinden het steeds moeilijker om relaties te vinden.
Ja.
Dus mensen gaan minder naar buiten. Mensen spreken elkaar minder aan. Dus uiteindelijk, online daten wordt alleen maar groter.
Mm-hmm.
Moeilijk. En daar is Tinder en al die dingen die eronder vallen best wel een de grote speler in.
Ja.
Ze hebben voor mij ook wel wat fuck-ups gehad de laatste jaar. Volgens mij is het ook niet het duurste aandeel. Zit ook in mijn undervalued techmandje, zit deze. Maar ja, toch -80% voor een verhaal wat best wel snel weer tot leven zou kunnen komen, zou je denken. Dus Match Group staat bij mij op nummer 2.
Mm-hmm. Ja, dan heb ik natuurlijk Tesla.
Uiteraard.
Uiteraard.
Heb je hele portfolio opgeschreven of zo? Of,
Nee. Nou, bijna wel trouwens. Ja. Nee, maar kijk, en Tesla, meer om uit te leggen waarom. Zoals ik al vaker heb gezegd, ik denk dat het nu geprijsd wordt als zijnde de inventories zijn aan het opbouwen. Dus dat betekent dat er heel veel Tesla's op dit moment minder snel worden verkocht dan dat geproduceerd worden.
Mm-hmm.
Er zijn ook mensen die letterlijk op die parkings gaan kijken en zo bij de fabrieken en dan auto's gaan tellen, drones erboven vliegen, weet ik veel wat allemaal.
Yeah.
Dat is allemaal leuk. Een soort billions verhaal is dat volgens mij. Maar dat heeft de hele auto-industrie nu. En ik denk dat daar de mismatch in zit. Nog steeds. Mensen kunnen me voor gek verklaren. Maar dat is mijn thesis. Dat het nu geprijsd wordt als een autofabrikant. En ik zie ook alle comments die mensen zeggen. En hele onderzoeken die er geschreven worden. En alle downgrades die het nu krijgt. Want dat heeft het ook gekregen.
Ja.
Dat die alleen maar gaan over het aantal auto's wat er verkocht zullen worden. En ook China meegenomen en dergelijke. En dat gewoon niet positief is.
Mm-hmm.
Er komt nu, dat is mooi. Want als deze aflevering live komt, dan hebben ze dus gisteravond, dus woensdagavond, hun earnings gehad.
Ja, het is maandagavond nu we opnemen.
Ja, we nemen nu maandagavond op.
Ja.
Dus dan weten we het al, wat de earnings van Q4 waren. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dat ga ik ook echt in de gaten houden.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat voor de toekomst, als je dit toch als lange termijn play doet, en het staat nu op -50% van zijn all-time high. Dan mag het voor mij nog best wel wat dalen. Naar -60, -70, weet ik veel. Maar voor de toekomst denk ik dat dit een soort meta-mispricing kan zijn. Want meta werd op een gegeven moment eind 2022 helemaal gemispriced. Naar $80. En de markt zag er geen hel meer in. Waarom? Omdat verreweg de meeste mensen dachten dat het ging om de metaverse.
Mm-hmm.
Ja, we gaan een miljard aan de metaverse uitgeven. Dat zien we niet zitten. Dat is echt een cash burn. Daar rekenen ze het op af. Inmiddels staat Meta weer op een all-time high. Boven de 93 of zo, weet ik veel wat. Komt van 80. Ja, en dat soort dingen gaat bij mij daar een beetje om. Zoek dat soort dingen.
Mm-hmm.
Weet je, waar klopt het verhaal niet volgens jou? En daar ga je als belegger op anticiperen. Je kan het helemaal mis hebben,
ja.
Maar dat is de bet die je aangaat. En ik denk dat dat met Tesla in dit geval ook is. Dat hè, met hele robotics, AI, dat energie storage, batterijenopslag. Dat zijn sectoren waar ik denk dat Tesla goede kansen heeft.
Mits Musk zijn er 80 miljard aan nieuwe shares compensatie krijgt natuurlijk.
Ja.
Want hij heeft het geld wel nodig hè, na de miskoop van Twitter. En...
Maar even serieus, hoe vaak in de afgelopen 8 jaar is er wel iets over Musk geweest waarvan mensen zeiden, nou, dit helpt het bedrijf om zeep.
Ja, nee. Ja.
Allemaal overgewaaid.
Nee, dat klopt. En dit zal ook weer gefixt worden wat dan ook. Maar nee, ik vond het interessant dat hij zei, nou, als Tesla niet mijn 80 miljard geeft en ik heb een kwart van het bedrijf nodig, dan ga ik mijn AI shit ergens anders doen. Nou, dat wordt weer een leuk
Twitter was duur om te kopen, hè?
Ja, het is dus, en nu nog steeds veel minder waard, denk ik. Bij mijn derde is Asana.
Oh, ja.
Die heb ik mij een jaar geleden de laatste keer genoemd. Dat is een online project management tool. Wat zo lekker is in dit soort bedrijven is dat gewoon de marges enorm zijn. En als ze winstgevend kunnen zijn met hoge free cashflow, dat kunnen ze zo knijterhard weer investeren in de groei. Dat dit soort bedrijven die kunnen echt opgeblazen worden qua waardering als het goed zit.
Ja.
2 jaar geleden was de gemiddelde waardering van zo'n bedrijf was 10 keer de omzet. Nou, echt hoog. En ik weet even niet wat die op dit moment is, maar Asana is 87% gedaald vanaf het hoogtepunt. Echt flink. Ik had hem helemaal aan buiten scope. Ik was hem helemaal vergeten. Er zit ook wel wat concurrentie in de markt. Veel van dit soort bedrijven. Maar ja, dit zou weer zo'n play kunnen zijn zodra software as a service aandelen interessant worden, wat ze 3 jaar geleden waren. Iedereen wilde software as a service aandelen hebben, door die redenen. Ja, nou, dan heeft Asana natuurlijk wel een kans om een flinke run-up te maken. Even los van fundamentals, want die heb ik al een tijdje niet bekeken. Maar dit...
Het zal niet gek veel van uiteindelijk, toch?
Ja, nee, het is wel nog steeds verliesgevend. Het helpt ook niet mee in deze fase, natuurlijk.
Dus, ja, maar dat is een goed punt. Want dat zijn ook heel vaak dingen die nu onder de loep komen te liggen. Van waarom zou je voor dat soort bedrijven kiezen? Terwijl er ook bedrijven zijn die gigantisch veel winst maken en die blijven maar gaan.
Ja. Ja, klopt.
Dus waarom zou je dat extra risico nemen voor een bedrijf dat nog niet heeft bewezen om winst te kunnen maken?
Klopt, maar dit is precies, ben ik helemaal met je eens. Maar dit is dus ook weer zo'n narrative die kan draaien.
Ja.
Want de laatste 1,5 jaar is het ontzettend, of bijna alleen maar gegaan over bedrijven die verlies maken zijn vies. En bam, moet je niet aankomen. Soort lepra-aandelen zijn het. Maar dat kan ook weer draaien. De mensen denken, ja, kom op man, ik wil groeien. Je moet gewoon herinvesteren. Winst is niet belangrijk. Dat komt ook weer binnen de komende tijd.
Dat is het hele punt. Als straks de omstandigheden duidelijk gaan veranderen.
Ja.
We komen natuurlijk net van hele renteverhogingen en tijdingen af van liquiditeit en dergelijke. Maar wil niet zeggen dat het gaat veranderen. Maar heb op je netvlies, tenminste dat heb ik, dat als het verandert, of zodra het verandert, welke beleggingen zullen het dan 1 jaar lang of 2 jaar lang het beste doen?
Ja.
En als je terugkijkt in de geschiedenis, dan zijn het altijd de ARKs en de Tesla's en dergelijke. Die dan in 1 keer gewoon echt als een malle uit de gate stormen.
Ja, want wat wij zien, ziet de rest natuurlijk ook. Oh, 80% gedaald vanaf all-time high. 50% was een topbedrijf.
Ja.
Laat maar komen.
Ja, maar heel veel grote jongens die kunnen dat niet aangaan, dat soort bets. Ja. Want die zien dat bijvoorbeeld over 2 jaar daar een goede case voor te maken is. Maar de komende kwartalen waarin zij aan al hun besturen en al hun geldschieters wel per kwartaal moeten zeggen, wij maken geen verlies, maar we maken, want hè, er zijn heel veel beleggingen en de indexen die het nu goed doen. Wij moeten niet underperformen. Want als ze underperformen, gaat de high watermark niet geraakt worden en dergelijke. Dus daar hebben wij een voordeel in.
True that, man. We zitten halverwege op onze stockpicks, om mensen hopelijk niet te veel geld te gaan verliezen.
Ik heb er 3 die ik eigenlijk in hetzelfde bucketje stop.
Mm-hmm.
Dat zijn Robinhood, PayPal en SoFi.
Oh, ja,
dat zijn allemaal fintech spelers.
Mm-hmm.
Die tussen de -70% en de -80% van de all-time high staan. En die hebben alle 3 wel iets wat voor ze werkt of kan gaan werken, wat in de afgelopen jaren anders was.
Mm-hmm.
PayPal die heeft dus nu een nieuwe CEO en is eigenlijk helemaal kapot geslagen in de afgelopen 2 jaar. De koers. Maar ook de verwachtingen was niet innoverend genoeg en dergelijke. Nou, op 25 januari komt de CEO, als het goed is, met een hoop nieuwe plannen uit.
Mm-hmm.
Daar anticiperen mensen nu op. Maar als je ziet wat het sentiment 2 weken geleden was, iedereen kotste het uit en zei van, nou, weet je, iedereen had het erover.
Ja.
Maar toch was het allemaal een soort van, ja, maar inderdaad, er wordt niet geïnnoveerd. Inderdaad, ja, maar ze hebben een nieuwe CEO. Ja, maar ik moet het eerst nog zien. En nu ineens, omdat de koers is uitgebroken, kortstondig, vanuit een enorme daling beginnen mensen in één keer weer allerlei analyses te maken van wat ze anticiperen dat er gezegd gaat worden.
Ja,
en dat
ja,
het ook met ex-payments of weet ik veel wat samen gaat werken. Nou, whatever.
En de markt stijgt dus. Mensen zullen wel weten dat het goed is. Dat, je dat verhaal weer.
Dat. Ja. Nou, Robin Hood heb ik al een keer eerder gezegd. Staat op min 80% of min 85% volgens mij van de all-time high. Heeft een enorme reputatieschade opgelopen natuurlijk door het hele GameStop verhaal. En komt net uit een hele markt waarbij ze het toch voornamelijk van transactievolume moesten hebben. En dat is afgenomen.
Mm-hmm.
Maar daarnaast hebben ze kunnen opschalen in hun pensioenaccounts. Want dat hadden ze 2 jaar geleden hadden ze dat nog niet. Hebben ze volop ingezet dat je een IRA-match kan krijgen in Amerika. Daar hebben ze een hoop op ingezet. Ik denk dat als ze dat gaan uitbreiden, ze bieden nu ook alle Bitcoin-ETF's aan, terwijl heel veel andere pensioenaccounts dat niet aanbieden in Amerika.
Ja.
Dus we weten wat de klant wil. En ze hebben van de rente, stijgende rente, profijt kunnen hebben. Want mensen die hebben daar geld gestald, zoals wij bijvoorbeeld ook bij Trade Republic of bij Trading 2&2 kunnen doen, krijgen 4%.
Mm-hmm.
Hebben zij met 5 nog wat gedaan. En de uitbreiding naar Europa.
Ja. Ja.
Ik denk dat dat nog steeds mispriced is. En iedereen moet het nog maar zien, natuurlijk. Mm-hmm. En als er een crypto-boeren komt, een echte, zoals we in het verleden wel vaker hebben gezien, dan gaat Robinhood er ook profijt van hebben. En dan heb ik nog SoFi op min 70%. Dat is ook een fintech-speler. Die heeft het ook niet al te makkelijk gehad in de afgelopen jaren. Ook voornamelijk omdat ze in veel studentenleningen in Amerika zaten. Die hadden een tijdelijke stop.
Ja.
Studenten hoefden niet terug te betalen. Ze zijn nu weer begonnen met terugbetalen. Dus ik denk dat dat ook een goede is. Misschien niet om ze all-time high te halen, maar wel in ieder geval een soort relief. Als de marktomstandigheden weer goed zijn.
Kijk, het positieve is, want jij zit in Robinhood, toch?
Ja.
Het positieve is, wat ik gemerkt heb, is aandelen waar ik echt een takken hekel aan heb, of crypto waar ik een takken hekel aan heb, die outperformen de markt vaak. Ja. En Robinhood is het aandeel waar ik een takken hekel aan heb, sinds die GameStop-situatie.
Ja, maar dat is
ik vertrouw die gasten gewoon niet meer. Zeker niet met mijn geld of mijn, zeker niet met mijn pensioen.
Maar vertrouw je wel de bank met je geld dan? Want die doen ook allemaal dingen.
Ja, maar het punt is, ze hebben mij nog niks fout gedaan. Nee, Robinhood heb ik het hele verhaal meegekregen. Dus ik vertrouw die gasten gewoon niet meer.
Ja, en dit is dus het verhaal waar ik denk dat heel veel mensen aan hangen.
Ja.
Omdat ze persoonlijk erdoor geraakt zijn. En dat is fair enough.
Mm.
De markt geeft daar niet om natuurlijk. Maar ik denk dat daarom een soort van mispricing daarin zit.
Ja, zeker. Nee, als ze dat kunnen omdraaien, ze kunnen weer een positieve imago krijgen. En alle imago-schade is uiteindelijk te verwerken als je slim aanpakt. Dan zou het best wel. Kijk, ze weten wel het spelletje natuurlijk heel slim te spelen. Ja. Dus dat geef ik ze wel toe. Dan kan ik ook 2 combineren, is wel makkelijk. Digital Ocean heb ik en Fastly. 2 cloud computing of cloud services zijn het eigenlijk. Ging ook knijterhard in 2020, want opeens ging alles digital. Ja. En de website ging door het dak en whatever. Alles moest digitaal gebeuren.
Iedereen thuiswerken.
Iedereen ging thuiswerken. Iedereen ging content creator spelen en websitejes maken en zo. En ik ging knijterhard. Het internetbereik ging natuurlijk door het malle, want iedereen zat thuis een beetje te browsen in plaats van te werken. En die aandelen gingen ook allemaal door het dak heen. Die deden ook een maal 5 tot maal 10 in sommige gevallen. Net zoals in deze 2 gevallen. Of in ieder geval Fastly, weet ik. Die was heel populair destijds. DigitalOcean min 74%, Fastly min 86%. Volgens mij de laatste 1,5 jaar ook bijna niks gepresteerd. Dus dat is een pijnlijke. Ik weet dat veel beleggers waar ik op Twitter contact mee had, veel in Fastly zaten.
Ja.
Ik weet niet of ze nu nog erin zitten. Ik weet niet of jij aan het kijken bent of hoe ver Fastly gedaald is.
Ik had net een andere naam in mijn hoofd. Ik dacht, even snel kijken, want dat is ook zo'n type wat in 2020 enorm is opgelopen en nu waar alle lucht uitgelopen is. Zoom.
Oh, ja.
Dat is ook zo'n play, die is nu al heel lang aan het bodemen. Maar ook zo'n verhaal. Oh, weet je wel, in 2020 enorme run-up gehad, want iedereen die kwam thuis te werken, iedereen moest er gebruik van maken. Nou, was fantastisch. Ja, nu het niet meer nodig is, al een hele tijd. Ik weet niet op hoeveel die van zijn all-time high staat, maar als je de grafiek ziet, dan het ziet er niet heel best uit. Zwarte piste.
Oef.
Ja. Een beetje zo'n soort arc-verhaal. Het zien er allemaal hetzelfde uit, deze grafieken.
Ja, maar weet je wat wel, met Zoom vind ik, die ben ik volledig ook uit mijn scope geraakt. Hè? Maar die, als je daar fundamenteel naar gaat kijken, de laatste keer dat ik er naar keek, was een paar maanden geleden, was het eigenlijk een super cheap bedrijf wat ze doen. Volgens mij hebben ze best wel wat cashflow, weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij was het ook echt ontzettend laag gewaardeerd. Maar dat is ook eentje waar zo'n perceptieprobleem bij mij mee zit. Van ja, ik gebruik geen Zoom, never nooit dat ik eraan denk, dus fuck Zoom. Maar dat zou ook wel een turnaround kunnen zijn, hoor. Zoom, die staat niet op het lijstje, maar dat zou best wel.
Volgens mij nog steeds een duur aandeel, hoor. Maar uiteindelijk, weet je, dat soort plays, ja, dus voor alles een tijd.
Ja.
En die tijd voor al dit soort aandelen, voor de meeste, was 2020, was echt zo'n soort coming out moment. En daarna is het gewoon helemaal ingestort. En ook bij velen, ondanks dat ze misschien 20 tot 50% zijn gestegen de afgelopen 12 maanden, is het ja, het is nog ver onder de maat. Ja, je kan het nog steeds als een bodemproces zien, zeg maar.
Klopt. Jouw laatste pick voor deze.
Ja, mijn laatste is een rare. Maar misschien ook eentje waar de meeste mensen het nu over hebben. Of tenminste in de kleine Twitterbubbel waar wij in zitten. Alibaba.
Mm. Nou, daar heb ik gisteren maar goed mee vermaakt, ja. Ja, trouwens.
Ja, daar heb jij een mooie analyse op de website van gemaakt. Vond het bizar om te lezen dat er heel veel dingen ook wel klopten met hoe ik het had gezien. Maar ook, jouw analyse eindigde ook met een flinke margin of safety hanteren. Mm-hmm. Ik bedoel, Alibaba staat min 80%. Maar heel China staat er bagger voor.
Ja,
want
ja,
als je ziet dat... ik weet nooit naar welke index ik moet kijken in China, want er zijn er een aantal. Maar de Hang Seng bijvoorbeeld, die is weer terug op het niveau van 1997.
Goeie 1997.
Zo. Helemaal terug. Het is toch qua waardering.
Toen Michael Jackson nog helemaal hot in de was.
Nee, maar dus heel China heeft last van deflatie. En ja, je merkt het daaraan. En heel veel mensen zeggen ook gewoon van... joh, dat is lastig in China, want ze doen maar wat. En alle cijfers, zoals jij ook zegt, van... er hoeft geen grote accounting firm naar te kijken of dergelijke. Maar er zijn een aantal namen, waaronder Alibaba, waarvan ik denk dat... als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Amazon... Mm-hmm. Wat voor positie ze hebben, ook in cloud en ook in e-commerce... en ook in finance en dergelijke... dan zou het zoiets kunnen zijn dat ook als daar het sentiment weer verandert... Want je gaat me niet vertellen, het zou kunnen hoor... maar je gaat me niet vertellen dat het nooit meer goed komt met China.
Ja.
En je gaat me dan ook niet vertellen dat als het goed komt... dat zo iemand of zo'n bedrijf als Alibaba de laatste is waarmee het goed komt. Ja. Of nooit meer goed komt,
ja,
als die hele markt weer herstelt. Dus dat is ook een play waarvan ik denk van... nou, die staat nu al min 80%. Fundamentals zijn echt wel goed, afgezien van dat gewoon het land in deflatie zit... of met deflatie te maken heeft en best wel problemen heeft. Maar ja, als je kijkt naar de boeken... Ja, free cash flow en dergelijke, dan...
Nou ja, het is, Alibaba is nog nooit zo goedkoop geweest als nu. Ja. Op alle valuation metrics. Maar ja, het is wel een groot vraagteken. Je moet wel in boeken kunnen geloven.
Nou,
en je moet erop kunnen vertrouwen dat China en het Westen elkaar enigszins bij de handen blijven drijven. Want volgens mij halen ze 60% van de groei uit internationaal.
Ja.
Dus ja, dat zou misschien een goede momentum trade kunnen zijn voor een jaar of iets. Maar,
ja, weet ik niet of juist andersom. Hmm. Dat je er van het komende jaar niet zoveel van moet verwachten... Maar dat het meer een anticipatie is om over 2 of 3 jaar dat het dan goed komt.
Het is meer een soort bet on China eigenlijk.
Ja, want het kan natuurlijk best lang duren voordat die deflatieperikelen zich helemaal hebben uitgekristalliseerd. En ja, misschien gebeurt dat niet in de komende jaar. Misschien is dat waarom iedereen zegt van joh, het blijft maar dalen. Ik zie er niks meer in. Mm-hmm. Maar dan anticipeer je misschien op je shortlist of je longlist op... weet ik veel, de komende 5 jaar.
Ja.
En dan niet en er wel rekening mee houden dat de komende jaar het nog niet zo gaat zijn zoals je misschien wil.
Ja. Mooi dat jij hem eindigt met een redelijke obscure, in die zin.
Ja.
Ik dacht, ik pak hem ook met een redelijke obscure om af te sluiten. Ja. Ik heb Upstart.
Oh,
kennen we die nog?
Ja, ja, ja.
De wereldbekende waarbij een analist op tv zei en vroeg van, wat doet Upstart eigenlijk?
Ja?
De verbinding verbreekt. Ik hoor je niet meer.
Oh, dat was echt tragisch. Oh, joi. Is een bodywarmertje.
Ja, ik zei, Upstart is een van de meest veelbelovende aandelen op de beurs. Wat doet het eigenlijk? Ik hoor je niet meer.
You're breaking up.
Zo goed, you're breaking up. Zo goed. Maar die staat op min 92% van het hoogtepunt.
Poeh.
En de narrative kan heel interessant zijn, want zij eigenlijk zij verstrekken leningen met behulp van AI, dat ze daardoor meer leningen kunnen verstrekken dan een bank. En zeg maar ook met minder foutgevoeligheid dan een bank, dan de boomers in de financiële wereld. En nou goed, natuurlijk, wat je net al zei, ook met jouw fintech-spelers, niet bepaald de beste periode geweest voor die categorie. Ja, het is wel eentje die een paar dingen met zich mee heeft. AI, financiële fintech zijn nog steeds heel interessant, vaak ook hoge multiples. Er zit wel een hele hoge volatiliteit in dit aandeel.
Hmm.
Volgens mij veel gebruik voor traders. Hoge short percentage zit erachter.
Oh.
En ja, niet heel moeilijk te begrijpen. Maar ja, het is wel een beetje lastig om het echt te pinpointen waar ze nou heel goed in zijn. Dus je moet echt induiken als je dat zou willen. Maar ja, min 92% en een narrative die zou kunnen werken, zelfs onder huidige omstandigheden.
Ja.
Het zou best wel. Ik weet niet of het een long zou moeten zijn voor lange termijn portfolio, maar een momentum trade voor een jaartje of iets dergelijks, dat zou ik voor de technische analisten onder ons best wel eens interessant kunnen vinden.
Nou, je noemde één ding net.
Ja.
Short interest.
Ja.
Bij heel veel van dit soort fintech spelers, maar ook andere aandelen die echt gewoon kapot geslagen zijn en ook een hele lange tijd erover hebben gedaan om überhaupt iets van een bodem te vinden, Er gaan steeds meer shorters opduiken. Ja. Want die denken van, ja, dit gaat gewoon niet naar nul, maar dit heeft nog een weg naar beneden te gaan. Want als het nu niet al met de markt mee is gestegen, terwijl alles zo'n beetje wel iets van een effect heeft gezien, zij het niet de Nvidia-effecten, maar andere levels, dan zie je die shorts opbouwen. En in best wel veel kleine namen zit een best wel groot percentage aan shorters.
Ja.
En dan krijg je, als de narrative draait, over het algemeen vaak een short squeeze.
Oh nee, niet dat woord.
Ja, maar ja, dat gebeurt wel vaak. Bij PayPal is dat ook zo. Er zat ook heel veel shorters op.
Ja, maar dat is geen short squeeze.
Nee, okay. Dit is ook geen short squeeze. Nee.
Ik word daar zo moe van dat aandelen plus 5% gaan. Dan, ja jongens, short squeeze.
Nee, dat niet. Maar kijk, of het nou een short squeeze is van 200%, waarvan iedereen denkt van dat is iets noemenswaardig en dat is echt wereldnieuws en dergelijke. Waar het om gaat is dat als er heel veel shorters op zitten, dan krijg je die druk toch wel wat omhoog.
Ja,
en dan uiteindelijk draagt dat bij als op een gegeven moment toch gerealiseerd wordt van oké, het verhaal is nu wel echt veranderd. Er zitten echt veel meer positieve dingen aan dan een jaar geleden. Ja, dan zullen die shorts geclosed moeten worden. En dat zal tijdelijk een soort uitbraak kunnen geven. En al is dat maar 10% of 20%.
Nee, dat klopt. Je krijgt meer koopdruk automatisch. Ja. Ook al willen mensen uiteindelijk het aandeel niet hebben. Maar je krijgt koopdruk.
Ja, en dan kan je zeggen, dan heeft ze bodem gehad. En dan, of je er nou vroeg bij wilde zijn of wacht op dat moment.
Ja, dat klopt.
Daar valt ook wat voor te zeggen. Dat je niet op elke bodem probeert te springen. Maar ja, dit soort aandelen hebben gewoon een hele lange weg naar beneden gehad. En een hele diepe weg. Dus daar zou best wel eens in kunnen zitten. En ik denk dat heel veel namen die we nu hebben genoemd zitten qua fundamentals ook min of meer. Ja, het is geen rubbish, laat ik het zo zeggen. Toch?
Nee, de meeste niet. Nee.
Welke wel dan?
Van Upstart zou ik niet goed heel goed weten wat rubbish is. Maar dat klopt. Over het algemeen zijn geen rare genomics aandelen die niemand kent. Maar om als we hem samenvatten, concluderend. Jij zei ARK, of Scottish Mortgage Trust.
Ja.
Bitcoin en Ethereum, Tesla, Robinhood en SoFi, PayPal en Alibaba. Mm-hmm. Dat zijn jouw picks waar je denkt van, nou, daar kan ik wel eens naar kijken.
Ja.
En ik kwam op Enphase, Match Group, Asana, DigitalOcean, Fastly en Upstart uit.
Yes.
Zo, er zijn best wel veel.
Tonbrekers.
Ja, we hebben best wel veel aandelen even in de aflevering even besproken.
Ja.
Ik denk dat we nog een whiskytje erbij moeten pakken en dat we deze moeten stoppen. Want ik vind een lange aflevering zo weer. Ik ben uitgeluld, jij niet?
Mooi man, ik ook.
Mooi zo.
Zo naar huis rijden.
Lekker. Nou, wij gaan eens kijken hoe de markt het doet. Het is maandag. Voelt ook heel gek dit.
Ja.
We gaan hem afsluiten. Dankjewel allemaal weer voor het luisteren. En
tot de volgende week.